Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Allemaal hartelijk welkom in deze themadienst. Een themadienst is het nieuwe woord voor de vroegere catechesedienst. Het is maar dat u het weet. Het onderwerp is schuld en schuldgevoelens. Of schuldgevoel. En de voorganger is dominee Van der Dussen. Na afloop van het eerste deel staan de dominee en ik hiervoor in de kerk. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van wat er gebeurd is, of misschien wel naar onze gemeente, dan bent u daar van harte welkom. De organist is Simon Kadijk. Collect is voor de Stag. En de Stag biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen met individuele levens- of gezinsproblemen. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. In verband met de 40 dagen tijd komen ze aan het eind van de dienst wel weer in de kerkzaal. En daarna, in het tweede gedeelte, kunnen ze weer naar boven. Ook tienergroep 1 komt vanmorgen bij elkaar. Als vervolg op de laatste gemeentevergadering en als reactie op een aantal brieven die de kerkraad heeft gekregen, stelt de kerkraad voor om een bijeenkomst te houden waarin verder gesproken kan worden over de zorgen en moeite die in de gemeente leven, naar aanleiding van bijvoorbeeld het Johannesproject of de Stichting Eindhoven Bouwt. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 19 maart. Dat is dus een andere dan de gemeentevergadering van 27 maart. En over dat programma, of de inhoud van die 27 maart bijeenkomst, die wordt u nog bekendgemaakt. Maar ook op de 19e maart is iedereen van harte welkom. Vanmiddag is er een jeugddienst met als thema: ben jij al volger van Jezus? Voor de heleboel van ons zal dat heel interessant zijn, want dan gaat het natuurlijk over Facebook en alle woorden die daarmee te maken hebben, alle moderne media. Dominee Trommel zal, u ziet het op het scherm, het is nog mooier dan ik dacht. Dominee Trommel die zal de inleiding houden vanmiddag. En u en jij zijn dan natuurlijk allemaal van harte welkom. De vraag is of u na afloop van het eerste gedeelte toch nog weer wil gaan zitten. Dan zal Johan Dirksen u bijpraten over het Johannesproject. En dan kunt u op de schermen lezen wat u in het tweede deel van u verwacht wordt. We zingen nu uit de eigen bundel lied 82. En na momenten stilte, belijdenis en groet zingen we psalm 125 vers 1 en 2. Ik wens u een gezegende dienst.
Thank you. Wij worden stil voor onze hoogverheven Heer. En wij mensen hier op aarde, wij zeggen, onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Kinderen, er staat hier een groot kruis en daaromheen is nog volop plek voor jullie om te komen zitten. En voor Desiree om jullie wat te vertellen.
Jongen toch. Dat kruis is denk ik voor straks, want daar weet ik even niks van. Daar weet ik natuurlijk wel wat van, maar... Oké, mag de eerste dia komen? Hebben jullie dat wel eens gedaan? Weet je wat het is? Wat is het? Publiek, en wat doet het publiek? Juichen. Heb je dat wel eens gedaan? Juichen? Ja? Nee? Als je bij een sportclub zit, anderen aanmoedigen, juichen? Als je jarig bent, wat doe je er dan? Sta je op een stoel en de klas die roept, hiep hiep? Hoera, handen in de lucht. Juichen? Nee? Nou, de grote mensen zullen het vast wel eens gedaan hebben, juichen. En ik denk dat als er voor je gejuicht wordt, je dat best wel fijn vindt. Sporters die gaan misschien wel harder lopen ervan. Of nog beter hun best doen. Nou, komt er nog een plaatje. Hebben jullie zoiets vandaag gezien? Ja, ben je er overheen gelopen? Ja, waar is dat voor zo'n rode loper? Voor hele belangrijke mensen. Ja. Kijk maar naar het volgende plaatje. Zijn dat belangrijke mensen? Ja, de koning en de koningin, die lopen over een rode loper. Maar wat hebben jullie vanmorgen gedaan? Ook over een rode loper gelopen. Zijn jullie ook belangrijke mensen? Zeker weten van wel, ja. Iedereen. Oké, vanmorgen gaat mijn verhaal over juichen. Juichen voor Jezus. En Jezus die over een soort rode loper loopt, rijdt. Mag het volgende plaatje alvast. Want Jezus is op weg naar Jeruzalem. Een heleboel mensen eromheen. En hij roept twee van zijn vrienden. Zeg, jullie moeten iets voor mij doen, zegt Jezus. In het dorpje, daar beneden, daar moeten jullie naartoe. Want daar vind je een ezeltje en haar veulentje. Die staan vastgebonden. En die moet je voor mij halen. En als iemand zegt, hé, wat moet dat daar? Dan zeg je, de Heer heeft de ezeltjes nodig. En de vrienden gaan op weg. Een rare opdracht om zomaar ezeltjes te gaan halen. En als ze in het dorpje komen, ja, dan zien ze daar de ezeltjes vastgebonden. Ze kijken een beetje om zich heen. Dat is raar om ze zomaar los te maken. En als ze daarmee bezig zijn, neemt ze stem. Hé, wat moet dat daar? Ze schrikken er wel een beetje van. Maar ze zeggen, de Heer heeft de ezeltjes nodig. En die meneer van wie de ezeltjes zijn, zegt, oké, dat is goed. Neem ze maar mee. En daar lopen de vrienden van Jezus met de twee ezeltjes, moeder en haar veulentje. En als ze vlak bij Jezus zijn, leggen ze hun jassen over de rug van het ezeltje. En Jezus gaat erop zitten. En de mensen die eromheen staan, die zien dat. En die doen ook hun jas uit. En die leggen hun jassen op de grond. En ze gaan juichen. En ze pakken van de bomen bladeren. Die halen ze eraf. En dan gaan ze mee zwaaien. En ze juichen en ze roepen, Hosanna! Hosanna voor de zoon van David. Gezegend is hij die komt. In de naam van onze Heer. Hosanna! En dat mogen wij ook doen. Juichen. Juichen voor onze Heer door te zingen. Door te klappen. Door straks naar boven lekker te knutselen. Want Jezus wil ook onze koning zijn. Mogen jullie naar boven gaan?
Daar kunnen ze beginnen. Wij zullen bidden. Heere God, we vragen u dat de kinderen het daar goed hebben met elkaar. Vrolijk en warm. En dat er iets binnenkomt bij hen. Van onze hoog en verheven Messias. Wij danken u voor deze prachtige lentedag. Daar zijn we ook aan toe. Aan heerlijk lenteweer. Aan stralende zon. Het verwarmt ons. En ook daarin willen we iets van uw goedheid ervaren. U die uw zon doet opgaan over goeden en bozen. Ook hier in de kerk willen we iets van uw goedheid ervaren. Schuld en schuldgevoel, dat kan zo drukken. Het leven zo zwaar maken. Wij prijzen u dat hier de plek is waar te horen en te proeven valt hoe u ons daarvan wilt bevrijden. Wij prijzen u dat u Christus hebt laten kruisigen voor onze zonden. We prijzen u met aarzeling. Want wat blijft het een moeilijk en verdrietig en chockerend verhaal. En wij prijzen u vanwege die strekking. Dat u daarin uw uiterste liefde voor ons bewezen hebt. En dat u hem aanwijst als het lam dat de schuld van de wereld, ook die van ons, wegdraagt. En wilt u met die boodschap ons hart bereiken en ons tot vrolijkheid brengen. In Jezus' naam. Amen. Ik heb twee gedeeltes uit de Bijbel uitgekozen bij het thema schuld en schuldgevoel. Een stukje uit de gelijkenis van de verloren zoon en het begin van 1 Korintiërs 4. Chris Broers zal beide gedeeltes voorlezen.
Vervolgens zei hij: iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf oordeel, telt evenmin. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is, en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.
Alweer lang geleden hield ik een preek over zonde. Na afloop sprak iemand mij aan die niet vaak in de kerk kwam. En die zei, ik heb het wel weer gehoord. Het gaat ook altijd maar in die kerk over zonde. Hou daar toch eens mee op. Zij was de enige niet. De afgelopen jaren is de kerk heel vaak en heel heftig opgeroepen om niet langer schuldgevoelens bij mensen op te roepen. Door alsmaar die zonde erin te wrijven. Want van schuldgevoelens word je alleen maar ziek en depressief. Kerk maakt de mensen liever blij en vrolijk en voedt het zelfvertrouwen van mensen. En hou op met altijd maar benadrukken dat we het niet goed doen. Aan die oproep wil ik in deze preek gehoor geven. Een andere stem. Een man die zichzelf geen christen durft te noemen, maar wel geïnteresseerd is en af en toe kerkdiensten bezoekt, zei tegen mij, ik vind het eigenlijk niks. Waar ik ook kom, het gaat over alles, maar niet over zonde. En dat vind ik oppervlakkig. Hoe kan je dat eigenlijk doen? Als het hart van de boodschap van de kerk is dat Christus is gestorven voor onze zonde. Daar wil ik iets over horen. En ik hoor het niet. Er zijn meer critici die zeggen, heb het eens over schuld. Mag dat woord nog genoemd worden? Ook naar die critici wil ik luisteren in deze preek. Dat lijkt een onmogelijkheid om naar allebei te luisteren. Maar in werkelijkheid ondersteunen ze elkaar. Als je inderdaad ophoudt met schuldgevoel aanpraten. Als je de vreugde zoekt en de vrijheid waarin je als mens mag groeien, wonderlijk, maar dan komt er ruimte om op een eigenlijke, een authentieke manier schuld aan de orde te stellen. Ik begin met 1 Korinthe 4 en ga u van daaruit aanmoedigen om u geen schuldgevoel te laten aanpraten en om ook uw eigen schuldgevoel met een flinke korrel zout te nemen. En om daar bovenuit te klimmen en vandaag maar eens flink van het zonnetje te gaan genieten. En dan komen we daarna terecht bij het verhaal van een jongere die fors geëxperimenteerd had in zijn leven. En die toen kwam tot een heel diep besef van schuld. Lucas 15. Maar eerst 1 Korinthe 4. Daarin verweert Paulus zich in heel deze brief en ook in de tweede brief aan de gemeente van Korinthe. Daarin verweert Paulus zich tegen critici die zeggen: wij hebben grote vragen bij jouw apostelschap. Die zeggen: een goede apostel, dat is niet gering. En Paulus zegt: daar hebben ze ook wel gelijk in. Want, zoals het in vers 1 en 2 staat, men moet ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. En van iemand die deze taak vervult, wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Ja, het is nogal wat, zegt hij, apostel zijn. Terecht wordt daar hoog van opgegeven. Dat stelt zeer hoge eisen. Ook aan mij. Maar, zegt hij, daar gaan jullie niet over of ik het goed doe. Hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, en dan moet je goed horen hoe radicaal dat is, interesseert mij niet. Dat klinkt in eerste instantie arrogant. Maar in tweede instantie blijkt dat een heel gelovige houding te zijn. Want Paulus gaat verder en zegt: waar het om gaat is dat de Heer over mij oordeelt. En waar het om gaat is dus niet dat hij zegt: ik vind dat ik het goed doe en dus luister ik niet naar jullie. Nee, want hij zegt erbij: en hoe ik over mezelf denk, dat interesseert me eigenlijk ook niet. Tussen twee haakjes: ik ben mij van geen schuld bewust. Ik zie niet dat ik dingen niet goed doe als apostel. Maar ook dat interesseert me niet. Want waar het om gaat is wat de Heer van mijn apostelschap vindt. En dan geeft hij als argument: houd op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En daarmee bedoelt hij je verborgen drijfveren. En denk dan aan al zulke soort dingen als: ja, ik doe mijn best, maar waarom doe ik eigenlijk mijn best? Doe ik het uit echte liefde of zit er toch diep verborgen in mij een drift om mezelf waar te maken en zo? Nou, zegt hij, de enige die echt weet hoe het echt zit, is de Heer. En als Hij komt, dan ga ik binnenstebuiten gekeerd worden. En dan komt al het verborgene in het licht. En dan zal Hij als enige en eerste een echt oordeel over mij kunnen vellen. En in de tussentijd moeten wij dus dat niet proberen zelf al te doen. Hou op te oordelen. Wacht de tijd af. Dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Dat is weer heel zonnig. Dat Paulus zegt: en dan vertrouw ik erop dat als we de dingen goed doen, dat de Heer dat dan ook op zal merken. En dat hij een rechtvaardig oordeel zal vellen. En dat hij dan de goede dingen eruit licht. En dat hij dan ook royaal tegen ons zal zeggen: daar heb je goed gedaan. Mooi was dat. Lof geven. Wat dit met schuld en schuldgevoel te maken heeft, nou, het volgende. Schuldgevoelens worden vaak bij ons opgeroepen door het oordeel van anderen en door het oordeel van onszelf. Ik geef twee heel simpele voorbeelden. En u mag zelf verder spinnen aan die draad. Het eerste voorbeeld is een moeder die tegen haar dochter zegt: ik zit al de hele week op een telefoontje van jou te wachten. De dochter hoort dat en hoort daaronder de boodschap: als je een goede dochter bent, bel je je moeder vaak op. En het oordeel luidt: ik ben geen goede dochter. En voor je het weet, blijft de dochter met schuldgevoel achter. Door wat haar moeder zegt en door wat zij hoort in wat haar moeder zegt. Tweede voorbeeld. Je bent op een zondagmorgen te moe om uit bed te komen. En je denkt: en nou blijf ik liggen ook. En als hier de boel al begonnen is, kom jij daar eindelijk uit. En je gaat lekker douchen. En daarna met een kop koffie op de bank. En je kijkt op je horloge en je denkt: ze zijn daar al bijna klaar met de preek. En dat bevalt goed en niet goed. Want je velt het oordeel: als goed christen ga je ook naar de kerk als je geen zin hebt om uit bed te komen. Conclusie: ik ben geen goede christen. Schuldgevoel. Vul aan, vul aan. En omdat het zo werkt dat het oordeel van anderen en van jouzelf je zo ontzettend gauw dat schuldgevoel kan bezorgen, daarom is het zo enorm bijzonder en belangrijk dat Paulus hier zegt: ik wil eigenlijk helemaal niet luisteren naar al dat oordelen. Want wie bepaalt er nu eigenlijk of ik een goede apostel ben en of jij een goede christen bent en een goede dochter? Wie bepaalt dat eigenlijk? Dat is de Heer. En Hij zal alles weten. En Hij zal, als Hij de balans heeft opgemaakt en alles, maar dan ook alles in rekening heeft kunnen brengen, veel beter en veel dieper dan wij ooit zullen kunnen doen. Hij zal dan wel zeggen hoe het is. En daar ga ik mij nu geen zorgen over maken. Paulus geeft de vrijheid van een christen hier, het volle pond, de vrijheid van het staan enkel maar tegenover de Heer. De vrijheid om je aan het oordeel van anderen minder gelegen te laten liggen dan aan het zijne. En wat bijzonder, dat zonnige, dat het dan ook zo kan zijn dat Hij de lof geeft. Met een beroep op dit gedeelte zeg ik u dan ook: ga eraan werken dat u tussen uw eigen geweten en uzelf de Heer inschuift. En ga eraan werken dat u tussen die stemmen van buiten en die blikken van buiten en uzelf de Heer inschuift. En durf het eens hardop Paulus na te zeggen: hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet. En hoe ik over mezelf oordeel, telt evenmin. Ik wil te doen hebben met mijn Heer. Laat Hij het eindoordeel maar over mij spreken. Het evangelie van de vrijheid in Christus wil ons bevrijden van die neerdrukkende schuldgevoelens die worden opgeroepen door het menselijk oordelen, dat het oordelen van Christus in de weg kan staan. En daarom is het goed om af en toe inderdaad de blijheid te zoeken en om je te laten overstralen door het zonnetje en om de rug te rechten. En merkwaardig, dan zul je ook merken dat dat helemaal niet uit hoeft te lopen op oppervlakkigheid. Ja, dat kan wel uitlopen op oppervlakkigheid, zeker. Maar dat hoeft niet. Het zou wel eens eerder zo kunnen zijn dat als de lucht geklaard is en als al die oneigenlijke schuldgevoelens worden verdreven, dat er dan ruimte komt voor de eigenlijke dingen die mis zijn gegaan. In de gelijkenis van de verloren zoon hoor je een schuldbelijdenis die er niet om liegt. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Tegen de hemel, dat is tegen God. Let erop, het is een gelijkenis, hè? Het is een zoon die tegen zijn vader zegt: ik ben fout geweest tegenover u. En tegenover God, de hemel. En het boeiende is dat deze zoon geen last had van schuldgevoelens die hem aangepraat waren. Als zijn vader al die houding had gehad van: ik ben niet boos, maar wel verdrietig, met alles wat daarin zit om schuldgevoel op te roepen. Als die vader dat al had gehad, en dat heeft hij niet, blijkens deze gelijkenis, maar als hij het al had gehad, zo'n lief heeft er totaal geen last van, want er is geen telefoonverkeer met dat verre land. Vader is uit zijn gedachten en uit zijn blik. Hij heeft ook gelukkig geen last van die vervelende broer. Die ziet hij ook nooit, hoort hij nooit, krijgt hij ook geen brieven van. En heeft ook geen last van zichzelf, want hij heeft een leuk leven. Een erg leuk leven. Het is een groot feest. Het is een gezonde jongere die experimenteert, die de grenzen opzoekt en ze met genoegen overschrijdt. En dan, door de crisis in zijn leven, komt hij tot zichzelf. In eerste instantie klinkt het goedkoop, want jongen, thuis heb ik het beter dan hier, nog geen varkensschillen, schillen van dat varkensvoer. Laat ik maar naar huis gaan, daar heb ik het beter. Dat klinkt heel pragmatisch. Maar daaronder zit een heel diep besef dat uit naar voren komt in de woorden: ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Dit is niet aangepraat. Dit is niet discutabel. Dit is niet iets waarvan die zegt van: nou, straks bij de wederkomst moet maar blijken hoe het nou precies met mij zat. Onzin. Hij zegt: ik weet het verschrikkelijk goed. Over verborgen drijfveren hoef ik nu even niet te psychologiseren. Want wat er allemaal ook van waar zal zijn, ik weet één ding heel goed: ik heb mijn vader op zijn hart getrapt. Ik ben niet meer waard zijn zoon te heten. Er zijn schuldbelijdenissen waar niet over te twisten valt. Het menselijk tekortschieten kan zo duidelijk zijn dat je als het ware vooruit kunt lopen op het laatste oordeel. Dat vindt in de Bijbel ook regelmatig plaats. En daar worden mensen ook bij geholpen. Neem David. De profeet Nathan helpt hem om het oordeel te vellen, om vooruit te lopen op het oordeel van God. En als in een flits ziet David, na zijn overspel met Batsheba en de moord op Uria, als in een flits ziet David het in: ik heb gezondigd. Door een crisis kunnen je ogen opengaan. En hoeft er even geen nuancering bij. Ik heb het fout gedaan. En soms duurt het lang. Ik hoor het wel van oude mensen die door de tijd die ze hebben en de terugblik die ze kunnen werpen en alles nog eens overwegend kunnen zeggen: dat en dat heb ik niet goed gedaan. En dan is er geen reden om te zeggen: ach kom, til nou niet te zwaar. Tenzij alweer die schuldbelijdenis verkleurd wordt door een depressief makend schuldgevoel. Maar in zijn kern kan dat zo zuiver zijn. En is het zoiets waardigs. Je hebt zo'n waardigheid als mens als je erkent: dit heb ik niet goed gedaan. Er zit ook iets groots in als je dat onder ogen durft zien en kunt zien. Iets moedigs, respectabel. Maar altijd pijnlijk. Pijnlijk en daardoor heilzaam. De meeste dingen die heilzaam voor ons zijn, zijn pijnlijk. Ik noem twee dingen waarom het heilzaam is. In de eerste plaats kan het besef van reële schuld leiden tot verandering en groei in je leven. Kan ertoe leiden dat je een nieuwe koers inzet. Zelfs oude mensen kunnen dat. Ik zie het soms, dat oude mensen bewust een nieuwe koers inzetten. Omdat ze inzien van: dit heb ik niet goed gedaan. Dit wil ik in de dagen die mij resten beter doen. En het kan zeker als je jong bent. Als je door zo'n crisis heen gaat en denkt: verdraaid, dit was niet goed. Daar kan je aan groeien als mens, als jongere. Daar kun je door rijpen tot een mens die zegt: dit moet anders. En dit kan anders. En ook het verschil met al die onvruchtbare en depressief makende schuldgevoelens. Daar groei je niet aan. Daar word je meer door tegen de vlakte geslagen. Besef van echte schuld. Daar groei je aan als mens. Dat pijnlijke gevoel van schuld is in die zin heilzaam. Het is om nog een tweede reden heilzaam. Ik hou deze preek niet toevallig aan het begin van de 40 dagen tijd. De tijd waarin wij ons verdiepen in het lijden en sterven van Christus voor onze zonde. Dat is traditie. Jaar in jaar uit doen we het. Het kan iets geforceerds lijken. Het kan iets worden van: oh, daar gaan we weer. Maar als je weet hoe ontzettend schuld kan drukken, als je weet hoe dat je dagen kan kleuren, als je weet hoe dat ook 's nachts je nog kan bezighouden, als je weet hoe dominant het is, om door schuldbesef gedrukt te worden. Dan kan je gaan begrijpen. Dan. Wat het is. Dat God zegt. Ik kom jullie bevrijden van schuld. Ik kom jullie genezen van schuldgevoel. Ik kom jullie maken tot mensen die rechtop gaan lopen. En die de blijdschap door de tranen hervinden. Het is eigenlijk hetzelfde. Of je nou als blinde het licht weer krijgt. Of als melaatse genezen wordt en in de gemeenschap terug mag komen. Of je als kromgebogen vrouw weer overeind mag gaan lopen. Of je als diep bedroefd mens een familielid weer terugkrijgt uit ziekte of dood. Of dat je als schuldig mens te horen krijgt. Het is je vergeven. Het is weg. Het is eigenlijk hetzelfde. Het is Gods immense geschenk aan de wereld, aan de mensheid en aan ons. En daarom is die 40 dagen tijd zo goed. Om weer op zoek te gaan naar de bron van vreugde in dat pijnlijke verhaal. Het lam dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat is geen goedkoop verhaal. Het is dure genade. En het werkt ook niet met een knip van je vingers. Alsof je dan ineens alles kwijt bent en weer blij bent en alsof er niks gebeurd is. Het evangelie is niet goedkoop. Maar in zijn dure, serieuze, verbijsterende verhaal van Christus die de schuld der wereld wegdraagt, ligt wel de weg naar het leven. Voor jonge mensen, voor oude mensen. Ga in de naam van Christus zometeen in het zonnetje zitten. En laat dat je beschijnen als de genade van onze goede God. Amen. Wij zingen gezang 175, vers 1 en 4. Een woord uit Colossense 3 om ons aan te sporen tot een levensstijl die past bij mensen die vergeving hebben ontvangen. Colossense 3, vers 13. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Ja, dat moet echt. Dat moet echt. Want dat hebben wij van elkaar nodig. Dat bevrijdende. Dat hebben wij ook van elkaar nodig. Vergeef elkaar. De een de ander. En de ander de een. Want anders strompelen wij voort met schuldgevoel. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. Wij zingen de vijfde bede uit het Onze Vader in de bewerking van Maarten Luther. De melodie is me wat te klagelijk. Maar ja, de woorden zijn zo to the point. Dan proberen wij met een blij hart de melodie blij in te kleuren. En met Simon daarbij gaat dat zeker lukken. Laten wij nu danken en voorbeden doen. Ik noem een paar namen. Wietske Slot zal op 14 maart onder het mes moeten. Heupoperatie. Dat is al eerder gebeurd, maar nu moeten er dingen worden rechtgezet en hersteld. En daar is ze hoopvol over. En tegelijkertijd heeft ze natuurlijk iets van, hoe gaat dat straks? Weer een lange tijd van revalidatie. We bidden om moed en vertrouwen voor haar. Anton Chardon verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Geel. Voorlopig komt hij niet thuis, want daar werkt men nu aan zijn revalidatie. Of daar het hele traject voltooid wordt of niet, staat nog te bezien, maar voorlopig is hij daar nog. In het komende kerkblad zet ik zijn adres. Hij zal daar ook zijn verjaardag wel vieren. Ook Margrethe Boer is in België terechtgekomen. Zij is bij haar dochter Tieneke in Brugge om bij te komen van de hartoperatie die ze heeft ondergaan. Een forse operatie. Ze heeft er veel van geweten. Maar de zaken lijken er goed voor te staan. Ze is blij dat ze het achter de rug heeft. Hoopvol over energie die ze nu zal mogen terugwinnen als het goed is. En dankbaar om een beetje verzorgd en vertroeteld te worden in Brugge. We zullen ook voor haar verdere herstel bidden. ga voor in gebed. Heere God, wat bent u toch een goede God. Dat u ons mensen het zonlicht gunt en rechtop wilt laten lopen. En alles hebt gedaan, maar dan ook alles. Om ons te redden van wat ons terneerdrukt en kapot maakt. U zijt geprezen voor uw goedheid en voor Jezus Christus. En voor de genezende kracht van uw geest. Wilt u die ons allen bewijzen? Wilt u ons helpen om te gaan staan in de vrijheid van Christus? En wilt u ons helpen om volwassen en moedig onder ogen te zien wat we niet goed gedaan hebben? En wilt u ons helpen om in dat alles te leven van de vergeving van elkaar en van u? Behoedt u ons ervoor dat we wegzinken in negatieve, ziekmakende gedachten en gevoelens. Ontsluit voor ons de weg van het leven. Wij danken u dat Margrethe Boer en Anton Chardon dat ook weer zo ervaren. Dat waar de gezondheid in een hachelijke positie komt, ze weer verder mogen leven. Dankzij een geslaagde operatie. Wilt u en Margrethe en Anton verder herstel geven en voor hen zorgen. Wij bidden u voor Wietske Slot dat het een operatie zal worden die goed zal doen. En wilt u haar moed en vertrouwen geven voor alles wat daarbij hoort. Wij bidden u voor onze kerkenraad. In zijn verantwoordelijkheid voor de gemeente. Ook in zijn verantwoordelijkheid om het proces rond belangrijke en ingrijpende initiatieven in goede banen te leiden. Wilt u wijsheid geven, Heere God, aan de ouderlingen en diakenen. En hen samen met jeugd- en wijkassistenten zegenen in hun pastorale werk. Wij danken en bidden u voor Daniel Timmerman. U zij geprezen dat u hem hebt geschonken aan ons samen met zijn gezin. En dat hij met zoveel plezier en inzet in onze gemeente aan de slag is gegaan. Heer, wilt u hem daarbij sterken en zegenen. En wijsheid geven. Wij bidden u voor allen in onze gemeente die zwoegen aan hun relatie. O Heer, help ze om alles op alles te zetten. Om, als het kritiek wordt, hun relatie, hun huwelijk te redden. Wij bidden u voor de vervolgde kerk. Onze broeders en zusters in landen waar de kerk ongelooflijke moeite heeft om te overleven. Waar het leeg stroomt ook, omdat mensen daar geen moed meer op hebben. O Heer, denk toch aan uw kinderen. Houd uw gemeente overeind. Wilt u een keer geven en al dat lijden vruchtbaar maken. Wij bidden u ook voor deze wereld. Bij alle onrecht, wreedheid, onvermogen om in te grijpen, wilt u alle positieve krachten zegenen. De moed van burgers om tegen tirannie in te gaan belonen. Wilt u dictaturen beëindigen? Wilt u uw koninkrijk doen komen? Zo bidden wij. In Jezus' naam. Amen. De collecte wordt nu gehouden. Vorstdag. Kinderen, kom verder. Daar wachten we op Danielle.
Deze is ook goed. Ja, kijk. Mijn stem is niet helemaal ideaal. Vandaag is het 40 dagen project officieel begonnen. Het boek wat wij gebruiken, Vertel het maar, voor de kinderbijbelgroepen, die vond dat het eigenlijk afgelopen week al had moeten beginnen. Vandaar dat we nu 2 doeken hebben gemaakt. We zullen elke week een doek maken wat uitbeeldt wat we hebben besproken met de kinderen. Nou, het eerste doek. Dat gaat over het verhaal wat Desiree heeft verteld over de palmtakken en alle doeken en jassen die op de grond zijn gelegd door de mensen. Dus die mag je helemaal onderaan hangen aan het kruis. En het doek wat Maureen vast heeft mag ook even in de lucht. Dat gaat over het verhaal wat boven is verteld en dat gaat eigenlijk over twee verhalen. Eentje de zalving van Jezus, een vertoning van liefde. En de andere is een vertoning van haat, namelijk het verraad van Judas. Nou, die mag ook op het kruis. We zullen van al deze doeken foto's maken en dan komt er volgende week een diaprojectie waarin ze ook iets groter te zien zijn. Volgende week is er kidsprays, dus dan hangen we even geen doek op, maar dan de week daarna komen er weer twee.
Dank jullie wel. Wij gaan nu ons geloof belijden en dat doen wij door Chris Broersen onze tolk te laten zijn. En aansluitend zingen wij Psalm 32, vers 3, de psalm van de vergeving, met één regel die ik eruit licht. Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan. Laten wij ons geloof belijden.
Ik lees graag met u de geloofsbelijdenis voor de kinderen. Wij geloven in de Heere God, onze Vader, die woont in de hemel en die alles gemaakt heeft. De wolken, de bomen, de bloemen, de dieren en ook de mensen. Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die geboren werd in Bethlehem, die gestorven is aan het kruis en ook begraven is, en na 3 dagen weer uit de dood is opgestaan. Wij geloven dat de Heere Jezus nu in de hemel is en dat Hij eens terugkomt op deze aarde om alle dingen nieuw te maken. Wij geloven in de Heilige Geest die gekomen is op het Pinksterfeest en wil wonen in ons hart. Wij geloven één christelijke kerk, waarin we allemaal bij elkaar horen. Wij geloven dat onze zonden zijn vergeven en dat we eens een nieuw lichaam zullen krijgen en dat wij dan voor altijd bij Jezus zullen zijn. Amen.
Genade van onze Heer, Jezus Christus, en de vergevende liefde van God, onze Vader, en de genezende gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie en u allen.